Nou ja, mijn vraag is eigenlijk eenvoudig. Als Geodata Geodata is en ik ben de captain van dit ruimteschip. En jullie zijn hier ook een belangrijk onderdeel van deze crew. Wat is dan jullie rol?
Ik blijf altijd Special Science Officer. Dat is een beetje een gemene vraag die gesteld was tijdens een interview, kan ik me herinneren. Maar ja, daar identificeer ik me nog steeds mee.
Oké.
Ik denk dat ik de controle zou nemen over de navigatie.
Precies, de navigator. Ja.
Heel goed.
Ja.
En waar gaan we heen?
Space. The final frontier. These are the voyages of the starship Geodienst. Its continuing mission. To explore strange new worlds. To seek out new data and new visualizations. To boldly geo where no one has gone before.
Welkom allemaal bij de allereerste To Boldly Geo podcast. Ik denk misschien wel de allereerste podcast in Nederland over geodata gaat. Dit is de podcast van de geodienst van het CIT van de rug. Een hele mond vol, maar wel hele leuke gezellige mensen aan tafel gelukkig. In deze podcastserie gaan we de wondere wereld van de kaartenmakerij en geodata bespreken. En alle verhalen die daarbij horen. Zoals een collega ooit tegen mij zei. Ik probeer met elke kaart het verhaal te vertellen die een ander erin leest. En dit verhaal moeten wij gewoon ook eens een keertje vanuit onze kant gaan vertellen. Want we zijn de grote onzichtbare factor als kaartenmakers. En daarom zit ik hier met twee A3 fanatieke geografen aan tafel. Govert, jij noemt jezelf nooit een geograaf. Maar goed, die kennis gaan we zo alsnog eventjes testen. Zeker. Ik ben geodata. En bij mij aan tafel zitten dus Govert Schoof, de teamlead van de geodienst. Hi.
Hoi.
En Danielle Vos, assistent professor in spatial data analysis.
Ja, hallo.
Dat zeg ik helemaal goed. Ja, en Bart Roelofs, PhD in health geography en ook wel de nieuwe Jon Snow genoemd. Zoals...
Mm. Hallo.
Hallo. Wat leuk dat jullie er zijn.
Ja, bedankt voor de uitnodiging. Ik denk dat Bart en ik heel erg vereerd voelen. Dat wij bij de eerste Geodienst-podcast gasten mogen zijn.
Ja, en wij zijn zeer vereerd dat jullie er zijn. En om het ijs een beetje te breken en om jullie een beetje beter te leren kennen, Bart en Daniela. Ja, wou ik even beginnen met een belangrijke vraag. Dan begin ik even met Daniela. Hoe zet je eigenlijk thuis je koffie?
Ik heb een Solis espresso-machine, espresso-apparaat, okay. Heet dat zo?
Dat weet jij.
Ja, het merk is Solis, dat is een Zwitserse apparaat. Was 30 euro op Marktplaats, tweedehand.
Okay. Ja.
En ik heb een hele chique koffiemaler, koffiebonenmaler. De Eureka Silencio.
Dat klinkt fancy. Leven.
Ja, ik geef hem een kusje iedere ochtend.
Precies.
En die is 11 keer zo duur geweest als mijn koffiemachine.
Precies, dus de data handling of de bean handling is eigenlijk belangrijker dan de dashboarding aan de...
Daar heb ik gehoord.
Aan de consumerkant, oké. Okay.
Ja.
En Bart, heb jij daar nog iets interessants tegenover te stellen?
Ik zet mijn koffie soms met een espresso-apparaat. Ik heb een hele leuke, kleine, handmatige robot. Dus ik moet zelf de druk zetten als ik koffie maak om espresso te maken. En,
is dit de cult koffiezetapparaat, de Café Latte Robot? Heel
dat is toevallig de Café Latte Robot, ja.
Gaan we in de show notes toevoegen voor mensen die hele lekkere koffie willen zetten thuis. Ja.
Ik hoor je namen, jongen.
En is het ook een workout? Ben je sterker geworden?
Je moet wel aardig wat kracht zetten, ja. Je moet 8 à 9 bar druk zetten. En dat kost best wel wat energie.
Dus als je slap bent, geen lekkere koffie?
Nee.
Ik wacht vol goede moed wacht ik op een nieuwe Bialetti percolator.
Oh ja, nee.
Oh,
nee.
Kijk.
De vorige die was kapot gesmolten, maar die was ook heel goedkoop. Ik weet niet hoe die dat heeft gedaan, maar kwaliteit ga ik deze
weet
keer
je
voor.
Zeker dat je dat moet gebruiken? Nou, misschien moet je overstappen naar een machine die je niet kan laten smelten.
Ik heb een Nespresso voor als ik haast heb. Maar kijk,
ik heb wel opties. Is dat wel elitair genoeg in dit gezelschap?
Eigenlijk niet.
Ik ben meer een theedrinker, dus ik heb een Turkse theepot waar ik veel meer passie voor heb.
Laten we vooruit
Dat is voor de andere podcast.
Ja.
Nou, ik zal hem ook nog even afmaken. Ik heb zelf natuurlijk de Niche Zero als cult grinder. En de rest bewaar ik voor andere podcasts. Dat is een hele mooie. Ja.
Oh. Maar we kunnen kerst aan. Is beter dan mijn Eureka?
Dat weet ik niet. Goeie vraag.
Misschien moeten we dat een keer testen.
We kunnen een comparison doen. Ja. Maar dat is voor de koffie podcast.
Ja. Maar dan weer terug naar de geodata en waar we het vandaag over gaan hebben. Want we hebben jullie niet voor niets uitgenodigd. Maar nou, het is ook de allereerste geodienst podcast. Dus we moeten het ook een beetje hebben over onszelf en over onze passie. Dus,
ja, koffie toch?
Ja, nee, ja. Absoluut. Nee, om maar eens te beginnen. Ik bedoel, we gaan vandaag ook hebben over jullie artikel. Daar komen we zo op. Die jullie recent hebben gepubliceerd. Maar we zaten dit even voor te bereiden. En toen zei jij, Daniela, al, gewoon, we moeten het vooral gaan hebben over waarom geodata zo gaaf is. Dus, en niet geodata, maar geodata. Dus misschien kun jij alvast eventjes je blik daarop schijnen.
Ja, en niet per se geodata, maar ruimtelijke analyse, zou ik zeggen. En wat veel mensen niet denken, of als ze niet bij stilstaan, vaak heel veel onderzoekers, is dat er vaak ook een ruimtelijke component is aan de gegevens die ze aan het analyseren zijn. En als ze daar geen rekening mee houden, dan kunnen ze hele belangrijke onderlinge relaties, ruimtelijke relaties, over het hoofd zien... die mogelijk een verklaring bieden.
Heb je daar een voorbeeld van? Van wat voor onderzoeken, wat voor data hebben we het dan over?
De klassieke Jon Snow, of ga je die...
wat je wil.
ik moet denken aan een voorbeeld van de geodienst, van die ziekenhuizen. Dan hebben ze, maar dat weet je misschien beter dan ik, de details ervan. Maar ik kan me herinneren dat er op een gegeven moment werd er besloten om 2 ziekenhuizen te sluiten in Groningen, toch? En dan 1 grotere in Scheemda te openen.
Ja, klopt. Ja, het Omlanders ziekenhuis. Ja.
Klopt, maar ze hebben totaal niet gekeken naar de bereikbaarheid van die ziekenhuizen en wat dat betekent. Hè? Als je van 2 naar 1 gaat en wat dat betekent voor patiënten. En toen heeft de geodienst een analyse uitgevoerd, gekeken naar de bereikbaarheid voor het sluiten van de ziekenhuizen en met de nieuwe situatie, met 3 ziekenhuizen. En toen jullie de resultaten hebben laten zien, heb ik gehoord dat er wat gevloek in de zaal viel bij de beleidsmakers. Want ze hebben daar totaal niet over nagedacht. Een hele deel van Delfzijl, daar de omgeving, moest ineens veel verder reizen naar het ziekenhuis.
Ja, de burgemeester daar was ook echt not amused dat die bereikbaarheid ineens enorm omhoog ging.
Ja, dus je kan kijken naar capaciteit van het ziekenhuis en heel veel energie en moeite en tijd stoppen in het bekijken van allemaal gegevens en efficiënter maken van dingen. Maar als je niet kijkt naar bepaalde ruimtelijke componenten, want laten we eerlijk zijn, we bewegen in de ruimte. Hè? We bewegen allemaal, we zijn allemaal afhankelijk van ruimtelijke processen. Dus als je daar helemaal niet naar kijkt, dan mis je gewoon een hoop.
En hoe kunnen mensen daar makkelijker naar kijken?
Nou, de geodienst bellen natuurlijk.
Ja, en we zijn klaar. Dit was de commercial.
Ja, hoe ik het doe en collega's bij de faculteit ruimtelijke wetenschappen is om specifieke programma's of in R kijken naar... we gaan dingen in kaart brengen, heel, heel letterlijk. Soms is dat genoeg om dingen te zien. En we hebben specifieke analyses waar wij in gespecialiseerd zijn. Waar heel veel mensen, waar mensen in de geodienst. Ja, jullie zijn eigenlijk gespecialiseerd in een hoop technieken. Jullie houden een hele brede kennis daaraan in huis.
Ik vat het allemaal heel leuk hier zo samen als voor elkaar te maken. Dat is ook het product wat er altijd wordt geleverd. Maar op de achtergrond gaat er zoveel altijd meer.
Zeker. En het is niet per se alleen maar kaarten. Vaak begin je daarmee, wil je kijken naar wat zie ik op de kaart. Maar je wil ook bijvoorbeeld berekenen, als je naar bereikbaarheid bijvoorbeeld kijkt, dan wil je weten hoeveel minuten moeten mensen reizen. Dus dan moet je echt een berekening maken en die moet je ruimtelijk uitvoeren met een netwerk van wegen, bijvoorbeeld.
Ja.
Dat soort dingen, dat helpt je gewoon verder om wat specifiekere kennis soms op te doen.
Goed voorbeeld. En Bart, in jouw onderzoek of in jouw expertise, met wat voor soort data werk jij en hoe kijk jij je tegenaan?
Ik werk voornamelijk met gezondheidsdata. Dus data van mensen die ziek zijn en dan bijvoorbeeld waar die wonen. Of de verspreiding van gezonde mensen. Dan kijk ik naar...
Maakt het dan uit waar je woont of je gezond bent of niet?
Ja, dat maakt zeker uit. Dat is bijna op alle plekken van de wereld dat geval, ook in Nederland.
Ja.
Het is gewoon zo dat mensen in een bepaalde stad of zelfs binnen verschillende wijken van de stad... gezonder zijn of ongezonder zijn, meer kans hebben op bepaalde aandoeningen op basis van de plek waar ze wonen.
En hoe komt dat dan?
Ja, dat is dan inderdaad de vraag aan ons om uit te zoeken.
Ja.
Als we zien dat bijvoorbeeld mensen die veel aan de kust wonen meer kans hebben meer huidkanker hebben.
Ja.
Nou ja, dan kun je gaan nadenken van wat zouden hier mogelijke verklaringen kunnen zijn. En goed, dan is het natuurlijk heel makkelijk om als eerste te denken van nou, dat zal dan misschien wel liggen aan het feit dat die mensen vaker naar het strand gaan, want ze wonen immers aan de kust.
Ja.
Maar goed, dat zou natuurlijk ook kunnen liggen aan het feit dat er misschien wat meer oudere mensen in dat gebied woonden.
Dus de demografie eigenlijk, de samenstelling van... Oké, maar dan is het niet zozeer de regio, maar dan is het de samenstelling die invloed heeft. Veel oude mensen hebben andere kwaaltjes dan kinderen.
Nou ja, als je die data op een kaart weergeeft, dan kan het dus zijn dat je bepaalde patronen ziet.
Ja.
Maar het is natuurlijk wel een goed zaak om dan uit te zoeken of die patronen ook daadwerkelijk betekenen wat je denkt dat het betekent.
Ja, want dat is natuurlijk voor ons als geodienst heel makkelijk. Wij maken een kaart en dan zie je hoe het zit. En dan zie je dat het rood of groen is. En dan zeggen mensen, oké, zo zit het. Maar
dat is dus niet altijd het geval.
Nee, daar kom ik op. Dus correlatie is niet altijd causatie. Hebben jullie daar mooie voorbeelden van? Of komen jullie dat veel tegen als onderzoekers? Dat zo geïnterpreteerd wordt?
Ja, je bedoelt dat je denkt van nou, dit zou vast wel daaraan liggen. Mm. Dan gebeurt het niet. Ja, ik moet zeggen, ik heb nu geen voorbeeld. Maar het is wel, de kracht van de geografische informatiesystemen. Dus van al de computerprogramma's die we gebruiken, maken het mogelijk. En om verschillende soorten gegevens aan elkaar te koppelen. En dat kan je meestal niet zo makkelijk doen.
Ja.
Dus als je een patroon ziet, soms zie je dan een patroon. Hè? Net zoals wat Bart beschrijft.
Ja.
En als je die verder wil onderzoeken, dan wil je eigenlijk de geografische locatie gebruiken als soort bindingmiddel. Dus verschillende gegevens. Hè? Dan heb je gegevens over aantal rokers, demografische gegevens per postcodegebied of wat dan ook. En heel veel andere gegevens die een context geven aan hoe mensen wonen, waar, wat voor mensen wonen daar.
Ja.
En daar haal je veel informatie uit. Maar ja, het is...
Misschien is dit een goed voorbeeld voor Jon Snow? Toch een klassiek...
Ja, ik denk het wel. Ga jij die vertellen?
Wil jij hem doen?
Hij is goed. Ja, nou, Jon Snow was natuurlijk een held in het tv-programma Game of Thrones. Maar voor die tijd...
Voordat hij bekend
werd. Die tijd, ja.
In 1800, tijde van de Peaky Blinders, toen was hij nog niet zo bekend.
Ja, ja in 18... Volgens mij was het...
1854
of zo. Hij was een arts die in Londen woonde en er was toen een cholera-uitbraak. Dat hoef je niet weg te piepen, cholera zeg maar, als in de ziekte.
Ik ben ook niet aan het piepen.
Oké, ik dacht voordat je begint. Maar mensen hadden daar de cholera.
dat was niet heel gezellig, want ze gingen allemaal dood.
Nee, of misschien was het te gezellig, waardoor mensen te... Nou goed, niemand wist heel goed hoe die ziektes zich verspreidden toen. En wat Jon Snow, maar... De arts Jon Snow deed, is iets heel simpels, maar iets wat niemand eerder gedaan had. Hij had de adressen van alle mensen die daaraan overleden op een kaart geplot.
Mm-hmm.
Of gezet, weergegeven. En toen zag hij een hele grote concentratie in een van de wijken, in een van de gebieden. En toen hij verder kijkt, dacht ik van nou, eigenlijk is die concentratie, pal in het midden van die concentratie, zit een waterpomp. Een waterpomp van Broad Street. Heel bekend. Als je nu naar Londen gaat, dan zie je zo'n... Ze hebben daar toch iets mee gedaan, zo'n symbool, zo'n fancy.
Ze hebben op de plek waar die put stond een standbeeld van zo'n put zonder hendel.
Ja, precies. Dus het is nog steeds... Het is echt een hele belangrijke uitvinding. Of tenminste, ja. Goed, niemand geloofde hem toen dat het daarmee te maken had. Maar zijn theorie was dus dat de ziekte overdragen wordt via water, via watergebruik.
Mm.
Niemand geloofde hem, maar later had iedereen ontdekt dat dat wel het geval was. Dus puur naar de link tussen locatie van een concentratie van gevallen en bepaalde andere mogelijkheden. Dus dan moet je denken, goed, wat kan ik nog meer zien? Het kan van alles zijn. En hij was zo slim om te bedenken dat het mogelijk via water verspreid wordt. Gezien dat er een waterpomp was. Zonder die inzicht zouden we niet verder zijn.
Misschien belangrijk om daar nog bij te vermelden is... Er gaan heel wat mythes rond over die kaart van Jon Snow.
Ja.
Maar hij had natuurlijk van tevoren al wel het idee... dat er een link zou zijn met water. Dus het was niet zo dat hij willekeurig
out of the blue
die cases met cholera ging plotten en toen in één keer ontdekte, oh, het kan misschien wel aan het water liggen, maar
ja, dan moet je niet vertellen, nu verpest je het. Het was puur ruimtelijke en ruimtelijke aanpak. Dat was
waar kwamen de White Walkers dan ook alweer? Of is dat nu haal ik ze door elkaar of niet? Ja, nee, sorry.
Maar vertel Bart, want hij heeft nog veel meer onderzoek gedaan. En misschien leuk ook om van dat onderzoek misschien dan ook naar het nu te gaan.
Ja, ja, volgens mij begon hij met die kaart van cholera cases in die wijk in Londen.
Ja.
Heeft hij dat onderzoek later nog uitgebreid met een onderzoek naar waar drinkwater in verschillende wijken in Londen vandaan kwam. Omdat hij dus het idee had dat als je de drinkwater herkomst op een kaart zou plotten, dat je dan zou kunnen zien dat bepaalde wijken het drinkwater van de ene maatschappij kregen, andere wijken die van de andere maatschappij. En daar vond hij ook volgens mij een link met dat de meeste cholera gevallen het water van een specifieke maatschappij kregen.
Ja, en het lag niet zozeer aan die maatschappij, hè? Dat was niet een soort big thing, maar het lag vooral dat dat water uit de Thames kwam, toch? Ja. Of hoe zeg je de Thames?
Ja.
Ja,
zo, je hebt je er echt in verdiept, Bart.
Ja, ja. Met een ander onderzoek bezig. En dat gaat ook over cholera in Nederland. En daar link ik ook wel een beetje aan.
Een beetje aan het zoggen misschien.
Hoe zit het met cholera in Nederland dan? Want dat vind ik wel super interessant. Want ja, Engeland.
Die kaart van John Snow is natuurlijk heel erg bekend. En dat lijkt soms een beetje dat eerste gebruik van GIS. De eerste echte kaart van ziektes bijvoorbeeld.
We gaan zo uitleggen wat GIS is. Hou hem even vast.
Ja, ja. Maar goed, in Nederland en ook in andere in Engeland en in Amerika werden er al eerder kaarten van ziektes gemaakt. Dus dat ze de cases van bepaalde ziekten, bijvoorbeeld cholera, gingen plotten.
Mm-hmm.
Ook in Nederland. En in het artikel waar ik mee bezig ben, zit bijvoorbeeld laat ik een kaart zien uit 1830, of 1833 uit Den Haag. Waarbij de cases van cholera in Nederland dus ook geplot werden. En er was een paar weken daarvoor in Scheveningen een grote uitbraak geweest.
Ja.
Dus ze hadden verwacht dat in het noorden van Den Haag, aan de kant van Scheveningen, dat daar als eerst in Den Haag de uitbraak zou plaatsvinden. Want daar kwamen de mensen uit Scheveningen allemaal langs.
Uh-huh.
Maar dat bleek niet het geval te zijn. Ze vonden de cases vooral in het westen en in het zuiden. En toen snapten ze eigenlijk niet hoe dat nou kon. Want als cholera besmettelijk was, dan zou je verwachten dat het dus aan de kant van Scheveningen
zou zijn.
Als eerst die cases zouden zijn.
Dus wij waren eigenlijk eerder dan Engeland. Nou ja. Het is met veel dingen. Als je kijkt naar goed functionerende waterleidingen, zijn we ook veel eerder. Ik bedoel, Engeland moet er nog komen. Maar
ja, we hebben hier inderdaad ook heel veel mooie cholera kaarten gemaakt. Het is inderdaad net pech dat die van John Snow dan wereldberoemd is geworden.
Ja. Nou ja, er is nog steeds een kans. Want staan deze kaarten online? Of ga je die aan linken in het artikel wat eraan komt?
Ja, er zijn een aantal kaarten al inderdaad gedigitaliseerd. Maar er zijn ook nog een hele hoop die in archieven in Nederland nog niet gedigitaliseerd zijn. Dus in het artikel waar ik dus nog mee bezig ben, ga ik een combinatie van kaarten die al gedigitaliseerd zijn. En in de UB bijvoorbeeld hier in Groningen liggen in de kluis ook nog een aantal cholera kaarten.
Daar kunnen we wel een mooi viewer van maken. Ja, ja. Bij deze een kleine oproep voor wat academische sponsoring om Nederland beter op de kaart te zetten.
Heel goed. Nee, maar mooi. Dat klinkt inderdaad ook als wat leuk werk. Ook een hele mooie historische integratie zo. Oké, moeten we het dan gaan hebben over het artikel?
Nou, ik wou nog even een linkje naar nu maken.
Nou ja, dat idee dat ik naar die historische kaarten ging kijken, dat hangt natuurlijk een beetje samen met die explosie van aandacht voor gezondheidskaarten, wat er met corona gebeurde. Dus overal schoten kaarten van het coronavirus uit de grond. Elke regio, elk land had wel zijn eigen dashboard met een kaart erin waar die cases op zichtbaar waren. En er ging natuurlijk op bijvoorbeeld social media ook heel veel misinformatie rond over het coronavirus. En ruimtelijke data kan, als je een verkeerde kaart maakt, ook het effect hebben dat het mensen juist niet goed informeert.
Ja, absoluut.
En die cholera-kaarten uit, dus 1830, 1860, dat zijn eigenlijk voorbeelden van hoe mensen toen al ruimtelijke data gebruikten om mensen te informeren over hoe zo'n ziekte zich verspreidde en wat er precies aan de hand was.
Hoe was toen de informatievoorziening? Kwam dat dan in de krant of werd het ergens op de kerkdeur gespijkerd en konden mensen er naar kijken of in de bibliotheek? Hoe?
Er waren tijdschriften, maar er werden ook wel gewoon kaarten gedrukt die dan binnen een gemeenteraad werden gebruikt om inzicht te geven wat er precies gebeurde.
Voor de beleidsmakers.
Voor de beleidsmakers, ja. Ja.
Tof. Nou, jij noemde hem al data, maar jullie hebben recent samen een artikel gepubliceerd.
Ja.
Ja, ik ben eerst wel benieuwd, hoe heet het artikel?
Ah, shit, man.
Die hebben altijd, artikelen hebben altijd prachtige namen. Ja. Super catchy.
Even speaker, maar het is Spatial and Temporal Trends of Dengue Infections in Curaçao, a 21-year analysis.
Catchy, okay.
Ja. Column the sequel. Column Return of the Comeback. Nee.
Je krijgt spontaan zin om het te gaan lezen als je dat hoort, of niet?
Ja, ik wel. Ja, zeker. Ik denk onze meeste luisteraars ook. Maar misschien goed om te beginnen van... jullie bedenken, we gaan een vet artikel over Dengue in Curaçao... de rest kan ik niet helemaal reproduceren. Schrijven. Of we gaan onderzoek doen. Hoe ontstaat zoiets?
Nou,
het is al even geleden dat dit ontstond. Ja,
dat was eigenlijk een samenwerking tussen ons en onderzoekers bij het UMCG. En volgens mij, ja, toen ik bij de geodienst werkte, hadden we ook contact met Maria Vincenti.
Oh ja.
En daar had ik dan later als onderdeel van een master ruimtelijke analyse vak, ging ik kijken of zij iets wilde doen met wat data. Want natuurlijk epidemiologie gaat heel erg gepaard met ziektes. Eigenlijk de voortgang van ziektes of de verspreiding van ziektes op kaart te zetten en ruimtelijke analyses uit te voeren. En wij hadden bij faculteit ruimtelijke wetenschappen studenten die daar echt iets mee konden doen en leerden ruimtelijke analyse. En dat had ze wel. Ze vond het heel leuk. En Bart was toevallig op zoek naar dat soort data.
Ik was
een
van die studenten die op zoek was naar gezondheidsdata om onderzoek mee te doen.
Ja, ja. En die heb je gevonden. Je bent inmiddels... PhD, heel goed op weg ook, hoor ik.
Precies, dus we hebben dat, dat onderzoek gedaan. En in verloop van tijd is dat uitgegroeid tot het artikel wat we 2 maanden geleden gepubliceerd hebben.
Ja.
Maar dan missen we nog iets. Je had wat data en nu ligt er een artikel. Volgens mij is dat stuk daartussen, zeg maar, is best wel complex.
Nee,
van alles
dan,
anders had ik ook wel gepubliceerd. En dat is toch heel magertjes aan mijn kant. Sorry. Ja,
ja, het idee was om te kijken... Hoe je zo'n probleem, zo'n eigenlijk gevallen van dengue in Curaçao. Ja. Toen was er nog helemaal niks mee gedaan, ruimtelijk op een kaart. We wilden kijken wat voor inzichten kan je krijgen als je vanaf verschillende invalshoeken, verschillende methodes voor ruimtelijke analyse.
Ah, ja.
Maar ook voor, temporale of tijds eigenlijk analyse toepast. Nou, is het zo dat je gewoon maar 1 techniek hoeft los te laten? Of is er meerwaarde aan meerdere technieken? Ja, en dat bleek wel zo te zijn.
En dat begon met een dataset waar eigenlijk nog niet zoveel mee gedaan was. Het was een hele grote dataset met dus 21 jaar aan data.
Van de gevallen van Dengue
inderdaad,
in Curaçao.
De locaties, de woonlocaties van mensen die Dengue hebben gehad de afgelopen, of in die periode van 21 jaar, van 1995 tot 2016 uit mijn hoofd.
Ja.
Waar die mensen woonden die Dengue hadden gehad. En dat was eigenlijk het startpunt.
Maar dus dan ging je verschillende analysemethodes proberen of bekijken om te backtracken hoe die ziekte zich verspreidde of welke methode dan een bepaald inzicht gaf?
De eerste stap was natuurlijk om die data, wat gewoon een Excel-bestand was, wat erbij werd gehouden door de GGD op Curaçao en de artsen daar, om dat digitaal te maken, om dat die geografische data eruit te halen.
Ja.
Dus het begon eigenlijk met een ontzettend lang... proces van het geocode van die data, dus de adresdata omvormen naar data waar coördinaten aan zitten.
Ja.
Dat is op sommige plekken in de wereld ontzettend makkelijk. Want eigenlijk is Google Maps een soort van geocode. Je voert een adres in en
je krijgt een plek.
Geef je een punt. Op Curaçao was dat helaas niet altijd even makkelijk, omdat er een hele hoop adressen waren die bijvoorbeeld heten achter de berg of naast het rode huis. En Google Maps kende die adressen niet heel goed.
Ja.
Dus het was nog een aardig gedoe om dat allemaal op de juiste plek te krijgen. Maar dat is uiteindelijk gelukt en toen hadden we dus die geodata. En dan kun je het door al die analyses gaan halen van... zitten er bepaalde patronen in deze data die ons misschien helpen beter te begrijpen... hoe dengue zich de afgelopen die 21 jaar ontwikkeld heeft.
En?
Ja, die zitten er wel.
Ja. Want is dat gelukt?
Stel dat je helemaal...
Lezen.
Stel dat je helemaal niks weet over... Ja. Je hebt gewoon alleen maar een lijst met patiënten.
Ja.
Jon Snow toen ook had, dan heb je geen idee waar je moet beginnen met kijken naar oorzaken.
Precies, ga je naar de verkeerde kant van Scheveningen of Den Haag. En dan,
precies, ja. maar ook als je als beleidsmaker wil ingrijpen, hoe doe je dat? Hoe kun je dat het beste doen? Zijn er bepaalde plekken of bepaalde, ja, zoals we dus hebben uitgelegd, als je weet waar de concentraties liggen, mm-hmm. dan kan je al beginnen dan krijg je al inzichten in wat voor mechanismes misschien daar een belangrijke rol in spelen. We hebben wel clusters ontdekt, maar interessant genoeg, als ik iets fout zeg, moet je dat even zeggen, maar die clusters die zijn niet per se op één plek, maar die zijn iedere keer ergens anders, toch?
Ja,
die
je kunt testen doen om te kijken of de patronen die je ziet, of dat willekeurige patronen zijn,
ja.
of dat dat echt patronen zijn die in de data zijn. Dat waren patronen. Die echt in die data zaten. Lag voornamelijk over dus de bewoonde gebieden. Dichter bevolkte gebieden leken meer gevallen van dengue te hebben gezien.
Ja.
En daarnaast hebben we dat niet alleen dus door de ruimte geanalyseerd, maar ook door de tijd heen. Dus zijn er nou verschillende jaren geweest waarin er meer of minder cases zijn geweest? Want dat was natuurlijk een dataset van 21 jaar lang. En daar hebben we ook wel interessante dingen uit weten te halen. Zoals bijvoorbeeld, je kent El Niño misschien wel. Mm-hmm. Het klimaatfenomeen waarbij...
Momenteel aan de gang ook, dacht ik, dit jaar.
Vorig jaar inderdaad. Ik weet niet of het afgelopen is. Maar in ieder geval, dat zorgt ervoor dat het op bepaalde plekken in de wereld wat warmer wordt. De zeespiegeltemperatuur die stijgt. Op veel plekken was het bekend uit de literatuur dat als El Niño is geweest, dan stijgt het aantal dengue-gevallen.
Ja.
Want het wordt warmer en dan gedijen die muggen die dengue verspreiden beter, komen er dus meer dengue-gevallen aan. En wij vonden op Curaçao eigenlijk zo dat het precies samenhing met La Niña, dus de tegenhanger van El Niño. Als het weer wat afkoelt en de temperatuur van de zeespiegel wat daalt. Wat eigenlijk tegenovergestelde was met wat men vond in bijvoorbeeld landen in Zuid-Amerika.
Oké. Dat is interessant. En waren er dan ook minder muggen als La Niña kwam? En lag het dus niet aan de muggen? Of kwamen er juist meer muggen en we dat verkeerd geïnterpreteerd? Of is dat nog
De data die we hadden was alleen over de cases. Dus
je hebt nog geen muggendata.
Dus we hebben geen dataset van hoeveel muggen er...
Dat is een vervolg. Eigenlijk zou iemand dat nu moeten lezen en denken... Oké, even kijken hoe dat nou zit.
Mensen
en
vinden dan... muggen irritant. Dus dat willen ze best zo. Ik vind het echt heel irritant.
Ik ken ook een ecoloog die onderzoek met muggen deed. En ik snap niet helemaal waarom. Dus hij ging zo om 4-5 uur 's ochtends het bos in... om zoveel muggen tegen te komen. Ik bleef in bed, maar ik vond het wel interessant dat hij dat wel wilde doen. Dus er zijn mensen die muggen interessant vinden en daarnaar op zoek zijn.
Ja, ik ben qua training ook een ecoloog. En in de bossen in Duitsland en Polen, daar hebben we heel veel muggen tegengekomen. En dan was het wel lastig om goed naar de vegetatie te kijken.
Maar ging je daarnaar op zoek?
Nee, we probeerden ze te ontwijken, maar dat was onmogelijk. Het was echt onmogelijk.
Er zijn ecologen die daarop afgaan. En mogelijk gaan ze, als ze dit lezen, naar Curaçao om te kijken van... Hey, hoe zit het nou?
Precies. En als zij de dengue-data willen, dan kunnen ze bij jullie aankloppen. Dan kun je een mooie joint vervolgartikel schrijven.
Ja, dat zou wel leuk zijn.
Kijk.
Muggen en mensen. Dengue en
mensen. En mensen en dengue. Wauw. Nou, te gek. Klinkt heel interessant. Kijk, het overgangsmuziekje voor een natuurlijke overgang. Die miste ik. We zijn aangekomen bij de rubriek. Wat denken jullie daarvan? En dat is geodata zit de rest op zijn plaats. Ik zit hier namelijk natuurlijk met drie mensen aan tafel... die allemaal geografische kennis pretenderen te hebben. Maar ik wil toch wel even zeker weten.
Ik pretendeer dat niet, hoor.
Ja, misschien moeten we ook...
Assistant professor in spatial data analysis. Goed, ik heb in ieder geval een paar vragen. En ze zijn allemaal wel geodata gerelateerd. Hoe heet het? Gewoon om even kennis te testen. En om te kijken wie er gaat winnen. Jullie mogen alle drie meedoen. Zijn jullie er een beetje klaar voor?
Nee.
Ontzettend. Wacht even, ik zoek ze even op. Ik had ze op Drive gezet.
Oh, mogen we?
Nee. Kijk,
mogen we een telefoon erbij gebruiken?
Absoluut niet.
Oké.
Nee, dit is echt... Je mag er misschien... Even kijken... Nee, je mag er helemaal niks bij hebben.
Oké, misschien moet ik straks naar de wc dan, als het te heftig wordt.
Nou, wat misschien wel leuk is, is natuurlijk... Kijk, ik ben academisch natuurlijk de junior met slechts een doctorandustitel. Bart is bijna PhD, dus die is wel echt, die is echt fucking slim. Daniela is gewoon, die is al gepromoveerd, is universitair docent.
Dan ben ik een beetje bang. Ik sta...
gewoon, ja, intellectueel gewoon echt een zwaargewicht. Dus
eigenlijk kun je alleen maar verliezen.
Ja, precies. Ja, ik heb me bij deze ingedekt.
Gelukkig word je ondervraagd door een nederige research master student in een totaal andere discipline. Dus het moet wel goed komen, denk ik. Om maar eens te beginnen, heb ik even een vraag. Welk land van de twee is groter qua oppervlakte? Is dat Kazachstan of is dat Groenland?
Kazachstan?
Wat zeg jij, Govert?
Ja, dan zeg ik Groenland.
Bart.
Ik gebruik de Mercator-projectie. Groenland is massive.
Oh ja, welke projectie? We hebben niet genoeg informatie.
Het gaat letterlijk om oppervlakte. Nee, dus gewoon maar de projectie kilometer. Het gaat hier niet om projectie. Maar de projectie, daarom stel ik
ook me. Voor Kazachstan gaan, denk ik.
Het is wel Groenland.
Ah. Shit, yes. Oh man. Net. Ik ben blij dat Bart ook door de man.
Oké.
Misschien klopt het niet als Bart en ik vinden dat het Kazachstan is.
Misschien, toch
misschien zeg ik het ook wel helemaal fout.
Ik denk dat de projectie...
Academische consensus zegt dat het toch Kazachstan is.
We gaan toch eventjes bij de VAR checken. Want ik zit nu in één keer te kijken naar hoe goed ik dit heb voorbereid. Wat ook
je hebt daar wel een leuke website voor.
Daar ben ik nu op.
Hoe hoger je ook op het academische...
Nee, ik zeg het fout. Daarom stelde ik de vraag. Ik zeg het wel fout. Sorry. Zoals ik al zei, ik ben een nederige research master student in een verkeerde discipline. Kazachstan wint.
Nee, weet gewoon dat Govertje kan ontslaan. En ja, daarom probeer je een beetje zo...
Nee, dit tweede stuk knippen we eruit. Dan ben ik toch nog... kan ik aan mijn familie laten horen van... kijk.
ja. Kazachstan is... wat moet ik het goed zeggen ook? 2.724.900 vierkante kilometer. En Groenland is 2.100.066. Noem maar op. Maar dat zit dus toch wel een goede 400.000 kilometer.
Nou, wist ik gewoon.
Vierkante kilometer verschil tussen.
Netjes.
Past Zweden noord tot zuid in Saoedi-Arabië?
Nee.
Ik denk het ook.
Ik verander het naar jou.
Nee. Ja.
Zweden past daar inderdaad in.
Fuck.
Ja,
maar dat ligt aan de projectie, hè? Dat is meer een projectievraag.
Dat is, maar daarom heb ik hier de VAR.
Ja.
Je kunt het nog even zien. Ja. Allemaal de true size punt. Zelf trekken.
Leuke website.
Groenland is het grootste eiland op de planeet. En dat zeg ik veronderstellende dus dat Australië dit niet is. Australië is een continent. Is daar consensus over? Ja. Mooi, dan gaan we door. Wat is het op één na grootste eiland van de wereld?
Ik ben sowieso fan van Japan.
Ik ga voor Madagaskar.
Shit. Ja, hier,
wat blijft
hier
er nog over?
Inderdaad. En dan ga ik, denk ik, ook voor Japan. Ik heb het idee dat ik...
Het is echt een slecht idee om met mij mee te gaan. Hè? Zeg Antarctica of zo, dat is geen continent.
Ik zei toch net dat Daad een beetje bang voor jou moet zijn. Dus ik ga gewoon gokken dat hij weer bang is om jouw antwoord fout te rekenen.
Nou, ik ga het heel erg fout keuren. Japan is natuurlijk ook niet één eiland. Dat zijn er heel veel. En het hoofdeiland is dus bijvoorbeeld ook al niet met die bovenslurf. Oh. Dus nee, dat komt niet eens in de buurt. Madagaskar komt redelijk in de buurt, maar het is Nieuw-Guinea. Nieuw-Guinea is.
Oh.
Die zou je zo vergeten als je het ook ziet op de kaart. Omdat die precies bij de evenaar zit. Waardoor die net iets minder groot lijkt, inderdaad. Ja. Maar Nieuw-Guinea is echt heel interessant en echt groot. Even voor de duidelijkheid: het is het eiland met de meeste talen die leven in de wereld. Met ongeveer 1000 die daar worden gesproken. Dat is een vrij bijzonder feitje. Ja.
Ik denk dat het allemaal hele lastige vragen voor ons zijn. Want in Nederland, alles is groter dan Nederland. Dus het is een beetje. Ja, dan heb je een beetje moeite met dingen inschatten.
Zeg jij nou dat alle landen groter zijn dan Nederland?
De meeste wel. De
meeste. Okay.
Sommige provincies. Er zijn heel veel provincies die groter zijn dan Nederland wereldwijd.
Goed, geen punten in deze ronde, maar we houden het spannend. Govert heeft er 1, Danielle heeft er 1 en Bart heeft er momenteel 2. Ik heb nog 2 vragen te gaan, dus dit wordt een leuke. Welk land is breder van west naar oost? Is dat Oekraïne of is dat Turkije?
Turkije?
Oekraïne.
Ik ga voor... Oekraïne.
Kijk, hij wacht gewoon, hè? Dat is gewoon de strategie.
Nee, even rustig.
Het is Turkije. Kijk, Turkije is toch nog echt een aanzienlijk stuk groter.
Breder.
Nou, ook groter. Dat valt mij toch dan ook wel weer op. Ik heb de cijfertjes, kan ik wel weer halen, maar daar ben ik zelf niet zo geïnteresseerd. Dan heb ik de laatste vraag. Dus momenteel heb ik Twee voor Danielle, twee voor Bart. Het gaat tussen de gasten. En één voor Govert. Je kunt nog eventjes voor een
tijd.
Maar dit is een open vraag. Dus hier kun je meerdere punten mee verdienen. En dat hangt er vanaf wie er het dichtbij komt. Namelijk,
dat zeg je alleen omdat je
Nederland
wil laten winnen.
Met 41.850 vierkante kilometer past hoe vaak in Chili? Hoe vaak past Nederland in Chili?
26 keer.
13 keer.
Even kijken, dan zeg
ik
meer dan 13.
Ja. Meer dan 13.
Dan ga je er soms in zitten.
Nee, ik moet een getal hebben.
Oh, oké. Okay.
13.1.
Dan ga ik voor... Ja, toch wel... Wat zei jij over? 30?
Nee, hij zei 26.
Ik zei 2.
Of zo.
26, ja.
Ga ik voor 30.
30.
Ah, oké. Okay.
Nou, het antwoord zal jullie echt verbazen. De winnaar is Danielle, want het was 7 keer.
Ja.
Ja.
En Chili is op zijn breedst ook ongeveer even breed als Nederland. Wat ook nog best wel interessant
zo
is.
Zo klein is Nederland ook weer niet. Misschien hielp dat hele dat ik zo Nederland heel klein liet lijken.
Maar goed.
Ja, dat is strategisch goed gespeeld.
Maar dan klopt de academische knowledge kwam wel toch weer netjes terug.
Ja, ja.
Dus ik ken mijn plek weer.
Ja, nou te gek.
Oh. Nou, je lijkt wel een hele...
Degene die het beste in de plaats kent, dat is Danielle. Gefeliciteerd.
Woe. Dank je.
Nou, goed gedaan.
Leuk. Dan hebben we nog de...
Heb ik wat gewonnen?
Ja, je krijgt straks een hele luxueuze limited edition geodienst pen. Nieuwe oplage.
Maar die heb ik al.
Nee, maar dit is de nieuwe oplage.
Oké, oké.
Nee, hartelijk bedankt dat jullie hier wouden langskomen. Voordat we gaan, wil ik jullie graag nog even de kans geven om een 10 seconden pitch te doen. Waarin jullie kunnen vertellen over waar we jullie kunnen bereiken en waarvoor. Dus pak die microfoon. Danielle, ga je gang.
Ik kan me bereiken op d.vos@rug.nl. Ik doe momenteel hele leuke dingen samen met Ecologer. Ik kijk naar interactie tussen mens en andere. Zit dus meer dan 10 seconden. Hè? Ja. Ik ga gewoon door. Ja. Interactie tussen.
Ik heb ook nog een vraag voor
mensen, en omgeving en verschillende dieren en evolutionaire processen van verschillende dieren en planten in stedelijke omgevingen. Dat is iets waar niemand naar kijkt. Ik werk samen met evolutionaire biologen en ecologen. Het is heel gaaf. Dus daar.
Hey, en als mensen willen leren om mooie kaarten te maken met data te werken, dan kunnen ze ook college volgen bij jou. Wat moet ze
heb
daarvoor
ik ook
doen?
Gedaan. Daarna ben ik wel weggegaan.
Maar... Klopt, dus dat is geen goede voorbeeld. Maar Bart heeft dat misschien
dat
ook gelukkig.
Ook
gelukkig.
Ja. Ja.
50-50 dat je dan doorgaat.
Maar mensen willen nu allemaal iets met geografie en kaarten maken. En hoe doen ze dat in de praktijk?
Is dat niet jouw doelgroep, Govert? Moeten ze niet naar de geodienst komen?
Ze moeten naar Special Sciences om geograaf te worden.
Ja, goed. Als ze willen
studeren, dan zeker. Ja, faculteitsbestuurder wil wat horen. Ja, ja. Hier kun je hem even inkoppen. Zo.
Oh, ja. Als je nog iets gaafs wil studeren en iets heel leuks doen. Je hebt brede interesses en je wilde altijd dingen in kaart brengen. Kom naar Faculteit Ruimtelijke Wetenschappen. FSS, Faculty of Special Sciences. Een rare naam, we doen niks met de ruimte, maar heel veel ruimtelijke dingen.
Mm-hmm.
En het is heel gaaf, toch?
Zeker.
Jij zegt maar niks, Bart. Het is heel gaaf, toch?
Ja, ik loop er ondertussen al bijna 10 jaar rond.
Omdat het zo leuk
Omdat
is.
Omdat het zo leuk is. Ja. Ik ga nooit meer weg.
En Bart, wil jij ook nog wat kwijt?
Ik ben te bereiken op b.j.roelofs@rug.nl.
Heel origineel.
En op LinkedIn mag je me ook altijd een berichtje sturen. En als je iets met ruimtelijke data en ruimtelijke gezondheidsdata wil doen, of daar vragen over hebt, of een willekeurige vraag over GIS, mag je me altijd een mailtje sturen of een berichtje sturen, want dat vind ik hartstikke leuk. En ik help je graag waar ik kan.
Hey, en ik heb ook nog even...
Ik zal de e-mailadressen en de LinkedIn-pagina's nog wel eventjes in de show notes zetten. Dus dan kun je het ook weer terugvinden.
En ik had nog een vraagje, Bart. Want jij bent een hele goede PhD. Maar PhD zijn is soms ook wel tough. Heb jij een goede tip voor mensen die net PhD zijn of die dat overwegen? Of die daar een beetje mee struggelen? Van hoe kun je dingen aanpakken?
Goeie vraag. Het is inderdaad niet altijd even makkelijk.
Het wordt zwaar geromantiseerd, maar soms is het ook gewoon...
Het is wel echt een ontzettend gave baan. Je haalt ook heel veel uit. Maar soms is het ook best wel zwaar. En mijn advies en wat bij mij wel goed werkt is om dan gewoon soms even een middagje te denken. Voor vandaag is het wel even goed. Even wat anders doen. Even helemaal eruit en dan de dag daarna weer lekker verder.
Fris beginnen.
Ja.
Goed advies voor iedereen, denk ik. Niet alleen voor een PhD, maar voor alles waarschijnlijk.
Voor alle mensen.
Ja.
Nou, helemaal
behalve scholeren, jullie niet. Blijf maar een school.
Nou, dat brengt ons bij het einde van de podcast. Ik wil jullie nogmaals heel erg bedanken dat jullie hier wilden komen. Het was verschrikkelijk interessant om naar te luisteren.
Bedankt voor de uitnodiging.
Ja, bedankt voor de uitnodiging.
Geen probleem. Houd onze socials in de gaten op LinkedIn, @geodienst. En op Instagram zijn we op dezelfde handle. Mocht je nu helemaal enthousiast zijn geworden van allemaal geografische data, dan kun je ook nog eens ons e-mailen op geodienst@rug.nl. En misschien horen we je wel ook weer terug in de volgende podcast. Govert, jij wil nog wat zeggen?
Ja, ik zou nog vertellen wat GIS betekent.
Oh ja, dat is ook zo. Ja.
Dat staat voor geografische informatiesystemen.
Kijk, nou, dat vind ik een mooie om te eindigen. En dan gaan wij to boldly geo, where no one has gone before. Tot de volgende.
Space, the final frontier. These are the voyages of the starship Geodienst. Its continuing mission, to explore strange new worlds, to seek out new data and new visualizations. To boldly geo where no one has gone before.